Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Groot Nieuwsradio, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tolkamp in Wageningen, voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald in Groesbeek, voor mevrouw Sonje Hermsen de Jong, Eikelaan 17, de heer van de Haat het Nieuwedam 16, mevrouw Keuken van Inge aan Olders Jacobstraat 52, en de heer Van Eldik, wethouder van de Vierenstraat 7 in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 in de Ronding te Tiel. En voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen. De heer Van Wijk, Broekdijk 18, Kesteren, is weer thuis. Afgelopen vrijdag 8 juli overleed op de leeftijd van 61 jaar Rudolf Eduard Thijssen, gewoond hebbend aan de Berkenstraat 18. Aanstaande dinsdagavond van 7:30 tot 8:30 is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Baken. Woensdagmiddag om 14:30 zal hier in de kerk de rouwdienst worden gehouden, waarna omstreeks 14:45 de begrafenis zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met de heer en mevrouw Roy Jansen, Weijert 16, die vrijdag 8 juli jongstleden 45 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw Venderlo van Doren, Alsmeerstraat 6, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Wij attenderen u erop dat de morgendiensten op de komende 3 zondagen om 9:30 zullen beginnen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 93, vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Het vierde vers van Psalm 93. De kerkraad wens u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 72. En dan van de verse 1 en 4. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. En ook het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. 1 en 4 van Psalm 72. Het laatste vers van Psalm 133 zingen we na de geloofsbelijdenis. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133 vers 3. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u die de God van het woord bent, u danken we onder uw woord samen te mogen komen. U hebt heel wat gezegd, gesproken, laten neerschrijven. En we belijden van uw woord dat het een woord is met gezag. Dat betekent dat we er ontzag voor moeten hebben. En u weet hoe dat gaat in ons leven, gegaan is in ons bestaan. Of we inderdaad u de eer hebben geboden die u waard bent om te ontvangen. Gisteren en vandaag en morgen weer opnieuw. Soms dan vergeten we dat wel eens. Dat uw woord een gezaghebbend en machtig woord is, wat ons wil bemoedigen en vermanen, vertroosten en onderwijzen. Geeft u het ons dan telkens toch maar weer te binnen, dat we het merken, dat we niet zonder uw woord kunnen, maar ons onder uw woord hebben te voegen. Omdat uw woord en wat u daarin zegt tot ons bestwil is, tot zegen. Heren, we danken u, samengekomen te mogen zijn hier in de kerk, verzameld met hen die thuis meeluisteren in de huiskamers bij de kerkradio, of op een later tijdstip op een andere wijze. Maar telkens weer mag het ons gaan om u, de God die leeft en het waard is om gekend en erkend te worden. We willen u bidden voor ons hier in de kerk, maar ook uw gemeente die waar dan ook ter wereld wereldwijd is samengekomen, ook op deze uw dag, om zich ook te buigen over uw woord. We danken u dat het vertaald is geworden in zoveel talen van heel de aardbol rond. Dat er zoveel mensen op de hoogte kunnen zijn en kunnen komen van wat uw wil, van wat uw bedoelingen zijn. We danken u ook dat het werk nog steeds doorgaat. Geeft u daar uw zegen over. Over het vertalen van uw woord en het uitbazuinen daarvan. Ook als dat via de ether mag gaan. Door middel van de radio. Groot nieuwsradio onder andere. We bidden van u, geef dat en in ons eigen land, maar ook ver daarbuiten, steeds weer en meer mensen op de hoogte mogen komen. Soms gebeurt dat onder uiterst barre omstandigheden waar wij geen idee van hebben. Te meer als wij in vrijheid kunnen samenkomen. En als er dan aan het andere eind van de wereld broeders en zusters zijn die vervolgd worden om des geloofs willen. Of geslagen, gepijnigd, bedreigd of in de gevangenis gegooid. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Geeft u hen, o God, de kracht om te volharden. En om u blijvend de eer te bieden en niet het hoofd te buigen voor die vreemde machten die hen soms zelfs naar het leven staan. Heren, we bidden van u, leert u ons de ons geschonken en gelaten vrijheid waarderen. Zo dat we er op de juiste wijze mee omgaan en dat het geen vrijblijvendheid betekent. Zegen ons ook vanavond en help ons om een klein gedeelte van de 10 geboden aan de hand van de catechismus weer dichter bij ons te brengen. Ja, als een spiegel ons voor te houden. Hoor ons, o God. We vragen het van u onverdiend. Juist te meer omdat we uw eer nog wel eens achterhouden. Aan onszelf houden. In de vergeving van het feit dat we eerrovers zijn. Hoor ons in de naam van hem die u alle eer gaf en zelf ook alle eer waard is, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij willen samen lezen uit de Bijbel wat Paulus schrijft in de brief aan de gemeente te Efeze, het 6e hoofdstuk, en daarvan de verzen 1 tot en met 20. Efeze 6, de verzen 1 tot en met 20. En wij willen vanavond stilstaan bij de catechismus. En daaruit lezen we straks zondag 39. Efeze 6, de eerste 20 verzen. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarom daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover onze schriftlezing. Zondag 39 uit de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat wil God in het vijfde gebod? Dat is, eert uw vader en uw moeder. Dan luidt het antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover het uitgangspunt voor de preek vanavond. Voor we dit overdenken zingen we nog, en wel van Psalm 34, daarvan de versen 2, 5 en 6 komt. Maakt God met mij groot, vreest hem te allen tijd, gij heilige daar ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En ook het zesde vers komt, kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. De versen 2, 5 en 6 van Psalm 34. gemeente des Heren, eer je vader en je moeder. Als je dat nou hoort, wat zegt je dat dan? En wat gebeurt er dan? Je kunt dat aan een ouder vragen. En dan zal die misschien antwoorden iets in de zin van, zo dan horen ze het ook eens van een ander. Misschien dat je als kind bij het horen van dit gebod en dat het vanavond gaat over dit vijfde gebod, wat onrustig in de bank heen en weer zit te schuiven. Want ja, eert uw vader en uw moeder. En dan kom je misschien vanavond wel thuis. En dan wordt er tegen je gezegd van zo, nou heb je het eens gehoord, hè? Misschien dat je als ouder ook denkt, ik hoop dat zij goed luistert vanavond. Eer je vader en je moeder. Of hebben we vandaag de dag en in onze tijd meer eert uw kinderen? Dat kan ook. Dat staat alleen niet in de Bijbel. In elk geval moeten we er vanavond bij de behandeling van dit gebod heel goed opletten en steeds weer bij stilstaan dat deze zondag niet gegeven, niet geschreven is om verwijdering te geven tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en ouders. Ook niet dat we na vanavond een aardige verhouding onderling thuis gaan zitten scheppen omdat de dominee het heeft gezegd. Nee, als je je oor te luister legt bij de Bijbel, omdat het ons daar wordt gezegd, een van de 10 geboden is het, die de Heere God zelf door middel van de stenen tafelen aan zijn volk Israël heeft opgedragen, heeft meegegeven via Mozes aan hen, dan is en schrik niet, bij al die geboden de Heere God erop uit om zelf de eer te ontvangen. Dat God de eer ontvangt. Als je in dat licht al die geboden is bekijkt en doordenkt en tot je laat doordringen, dan komt er totaal iets anders. Maar als je dat uit het oog verliest, ja, dan kan ik me indenken dat het van tijd tot tijd net lijkt alsof er een zweepslag gegeven wordt vanaf de preekstoel of door de 10 geboden als je die leest of als je die je te binnen brengt. Het gaat om de eer van God. Ook als er wordt opgedragen eer je vader en je moeder. En op zich vind ik dat prachtig om dat niet alleen zo te zeggen, maar ook te ontdekken dat het daarin gaat om de eer van God. Als ik mijn vader en moeder eer. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen dat maakt het ook behoorlijk spannend. Want als het gaat om de eer van God, dan is dat niet zomaar iemand. Onze God. God de Vader. In het Oude Testament, als de geboden worden gegeven, en niet alleen de 10 geboden, maar er staan er veel meer nog in de eerste Bijbelboeken, dan zie je heel vaak dat God strijdt om zijn eer. Dan geeft de Heere weer een gebod en dan aan het eind van zo'n gebod laat hij klinken, zegt hij, ik ben de Heere, of iets uitgebreid, ik ben de Heere, uw God, daarom moet je het doen. Omdat hij de Heere onze God is. Fijn om te weten wie dit dus gezegd heeft. Eer je vader en je moeder. Fijn om te weten en steeds te bedenken wie ons dit opdraagt. Weet dat ik de Heere ben. Die u uit Egypte, uit de slavernij heb bevrijd. En weet dat hij het ook is die in dit tegen ons te zeggen ook het beste met ons voor heeft. En dat is maar goed ook dat de Heere ons daar telkens weer aan herinnert, omdat we soms wel eens denken, als we het hebben over de 10 geboden, dat we flink achter onze broek gezeten worden. En dat we telkens weer en meer de stopbordjes om ons leven geplaatst krijgen. Hou, niet verder, tot hiertoe. En dat we soms wel eens het idee hebben misschien dat die 10 geboden en allerlei andere geboden gegeven zijn om ons alleen maar te plagen. Of om ons dwars te zitten. En daarom kijken we vanavond niet in de eerste plaats angstvallig naar onze ouders. Of misschien wat gnuivend naar onze kinderen. Maar wat vraagt God hierin? En wat wil de Heere God ons hier nou mee leren? Ik beluister in dit gebod, eer uw vader en uw moeder, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En of ik dan jong ben of oud, ouder of kinderloos, God vraagt gehoorzaamheid van ons. Gehoorzaamheid niet in de eerste plaats gebonden te zijn aan een bepaald persoon, maar God vraagt gehoorzaamheid. Hij wil zich aan mij binden door zijn woord, maar hij vraagt daarin dat ik me ook gebonden weet aan hem door dat woord te geloven. Gehoorzaamheid, ja kijk, als er nou in onze dagen één begrip is dat er toch eigenlijk een beetje uit ligt en helemaal niet zo populair is, ja dan is dat woord gehoorzaamheid aan de beurt. Hè? Is dat uw ding? Jouw ding? Is dat in vandaag de dag? Gehoorzaamheid? Het betekent namelijk, als je het heel letterlijk neemt, dat mijn ik, en ik wil, en ik vind, en ik zal, en ik zus, en ik... Nee, dat gaat even aan de kant. En ik ben helemaal gericht, gespitst op de ander. Op de ander. Met hoofdletters geschreven. Gehoorzamen. Gehoorzaamheid. Letterlijk is dat ik leg mijn oor te luisteren bij degene die aan het woord is. En ik probeer zijn woorden zo goed mogelijk te horen en te doen. Ik hoor ze, ik neem ze ter harte en ik geef er gehoor aan. Het is aan me te merken, het is aan me te zien dat ik ze gehoord heb. Je doet wat er gezegd wordt. Je doet wat er gevraagd wordt. Ja, kom daar nou eens om. In onze tijd van ik, ik en nog eens ik. En mijn ik heeft het voor het zeggen. Mijn haan kraait koning. In een tijd van mondigheid is gehoorzaamheid vaak iets wat op de tweede plaats of nog lager gekomen is. Het oude doos. Mondigheid is je mondje laten gaan, spreken, van je afpraten, je eigen mening geven. Ja, maar ik. Ja, maar de Bijbel dan? En de God van de Bijbel dan? Mag hij het woord, en mag hij ook aan het woord komen, uitspreken? In een tijd van inspraak, in een tijd van medezeggenschap. En dan gehoorzaamheid. Kijk, als we zo met een woord als gehoorzaamheid omgaan. Ja, wat is de Bijbel dan nog waard vandaag de dag? Want die Bijbel, dat woord van God, dat breekt nogal eens in. Op mijn leven, op mijn levensgevoel, op mijn levenslust. En als ik goed luister, dan word ik nogal eens teruggevloot. Dan word ik op mijn nummer gezet. En word ik keer op keer gewezen op de eer van God. Daar gaat het om. Gehoorzaamheid aan hem. En vanuit hem, omdat hij het zegt, ook aan mijn vader en mijn moeder. Nou hebben we net gelezen een gedeelte uit de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Efeze. En daar kwamen we het ook tegen. Gelijk het eerste woord al: kinderen, je ouders moet je gehoorzaam zijn. Wat doet Paulus in die brief? Paulus die getuigt. En dan moet je hem eigenlijk maar eens een keer in zijn geheel lezen. We beginnen bij hoofdstuk 1 van Efeze. Paulus getuigt in die brief eigenlijk in grote verwondering en in grote dankbaarheid en vreugde dat God het heil, de verlossing, de redding heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. En die wil hij ook werken door zijn geest en zijn woord in de gemeenten. En dan mag die gemeente een horende, een eenhorende gemeente zijn. Die leeft hier op de aarde in verbondenheid met God in de hoge, in verbondenheid aan elkaar. En samen delen ze dat geloof in die ene Heere Jezus Christus. Die nu weliswaar niet meer onder hen is, maar in de hemel leeft. En vanuit dat hoofd, Christus, werken die gemeenteledematen, die gemeenteleden samen op aarde. Als zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is. En juist omdat Jezus je hoofd is, de baas, zeg maar. Omdat hij het hoofd is, zal er bij die ledematen, bij die gemeenteleden van de gemeente van Christus, een andere levensstijl zijn. Wij geheel anders. In Paulus' dagen was er daar in Efeze een Grieks-Romeinse cultuur. En daar kende men dat eigenlijk niet, zoals die christelijke gemeente zich gedroeg. En dat die mensen zo anders waren dan anderen. En dat komt tot uiting in de verhouding man-vrouw. Ouders, kinderen, heren, slaven. En in al die verhoudingen worden christenen geroepen, en dat doet Paulus dan, om te leven in gehoorzaamheid aan haar heren in de hemel. En dat was voor de toenmalige wereld iets totaal nieuws. Want in die Grieks-Romeinse wereld, daar had je het als kind niet zo best. Daar werd je als kind beschouwd als bezit van je vader en die kon je maken en breken. Niet waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. Daar woont hij zijn, nee. En met heren en slaven idem dito. Een slaaf was reuze makkelijk. Je stopte er van tijd tot tijd wat eten in. En hij kon weer 24 uur aan de gang. 7 dagen in de week. Wanverhoudingen. Totaal geregeerd door strengheid en hardheid en liefdeloosheid. Dat kenmerkte het vaderlijke regime en dat heerlijke regime. Maar nou juist doordat Paulus hier opmerkingen over maakt aan het eind van die Efeze brief, het begin van hoofdstuk 6, laat hij merken, laat hij voelen dat het in het licht van Jezus Christus en christen te zijn verandert, vernieuwd. Omdat God liefde geeft, vraagt hij weder liefde. Ook in de onderlinge verhoudingen. Daar in Efeze werden de kinderen opgeroepen om naar de ouders te luisteren en ze te gehoorzamen. Want dat vloeit voort uit het geloof. Leven naar de wet van de Heere God is steeds meer willen weten van zijn wil. En daarbij haalt Paulus dan letterlijk dat vijfde gebod uit de 10 geboden aan. Het is zo gemakkelijk, ook naar de Bijbel toe, om bepaalde zaken als verouderd af te doen en naast je neer te leggen. Maar Paulus die citeert hier toch maar het Oude Testament. En niet als een stok om eens een flinke tik uit te delen. Maar als een staf om te gaan midden in die heidense wereld. Laat maar merken dat je christen bent en dat je je ouders eert. In de gemeente van Christus, daar in Efeze toen, en vandaag de dag, hier in ochtend net zo goed, is het eigenlijk zaak dat we het fijn vinden om Gods wil te doen. Dat we opleven in zijn geboden. Omdat we daarmee, en ik roep het weer in herinnering, de eer van God op het oog hebben. Eer je vader en je moeder. En dat staat dan niet in de 10 geboden, maar andersom net zo goed. En dat voegt Paulus er dan bij. Vaders, wek je kinderen niet tot toorn. Plaag ze niet. Het is heel belangrijk om dat evenwicht en die evenwichtigheid. Waar Paulus hierover schrijft, tegen de achtergrond van dat Grieks-Romeinse denken, hier zwart op wit te zien. Is dat aan ons te zien, van wie we er een zijn? Nou, niet alleen van je vader en moeder, of dat je lijkt op een van twee, maar hoger. Dat je in je leven de eer aan God geeft. Omdat hij het voor het zeggen heeft, via je ouders, ook over jou. Ook over mij. En dat 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En dat je het ontdekt. Gods wil, Gods wet is goed voor me. Ik leg er even de vinger bij dat er in het gebod, zoals we dat kennen uit de 10 geboden, niet geschreven staat. Heb je vader en moeder lief. Heel bewust wordt het woordje eren gebruikt. Liefhebben. Je kunt soms wat meer houden van de een dan van de ander. Om de een of de andere reden. Maar eren, dat hangt niet af van wel of niet aardig vinden. Eren en eerbieden. Eerbiedig zijn, dat heeft niet zozeer te maken met hoe ze zijn. Omdat mijn moeder aardig is, eer ik haar. Maar mijn vader is niet zo aardig, dus hem, daar luister ik niet. Nee, je eert hen om wie ze zijn, niet om hoe ze zijn. En dan koppelen we het weer terug naar de Heere God toe. Omdat God mijn God is, eer ik hem. Ook al begrijp ik hem soms niet in zijn doen of zijn niet doen. Omdat mijn vader is, mijn moeder, eerbiedig ik hem. En je zou kunnen zeggen, daar spreekt een zekere gezagsverhouding uit. Mijn ouders hebben het voor het zeggen, ook omdat ik alles wat mijn ouders zeggen, dat ik er daarbij van uitga dat ze daarin het beste met me voor hebben. En me niet bekommanderen om me maar te plagen of me het leven lastig te maken of om me in mijn hoek te duwen. Nee. Als dat zo is, dan is het niet best. Dan klopt er iets niet. En ja, hoe doe je dat dan? Je vader en moeder eren? Nou, dat is bijvoorbeeld te horen. Hoe je over ze spreekt. Ik heb wel eens jongelui over hun ouders horen praten. Dat ik denk van nou. Ja, die ouwe van me. Ja, dat kan zijn. Of heel onpersoonlijk over je ouders. Ze hadden weer zoveel te mouwen gisteravond. En dat klinkt stoer, hè. Als je het zo verwoordt naar je vrienden toe, naar je kameraden. En dan hou je je hoofd omhoog. Je houdt je sterk. Maar is dat eren? Eerbiedigen? Ze stonden in de relatie ook weer naar God toe, hè? Ze, onpersoonlijk. Die oude lui. Je ouders, dat zijn gewichtige mensen. Dat betekent het woordje eren. Je geeft ze hun gewicht. Je geeft ze zwaarte. Ze zijn eerwaardig. Er was eens iemand in de Bijbel. En die gaf zijn kind de naam Ichabod. En dat betekent letterlijk, de eer is weg. De eer is weggevlogen. Foetsie. Geen eer. Dat was Pinaas. In het eerste boek Samuel komen we hem tegen. Zijn vader Eli was overleden. En de ark was weggevoerd. En zijn moeder was ook gestorven. Alle eer weg. Eerbiedloos. En ik denk dat daar bij de naamgeving van die Ichabod ook heel duidelijk de lijn toen is doorgetrokken naar de Heere God toe. Er was geen enkele eer meer te behalen. En zo geldt dat nu nog. Wie God loslaat in het ongeloof, ach, daar gaat veel meer scheef in zijn of haar leven. Dat kan niet anders. Ook in onderlinge relaties, in onderlinge verhoudingen. Eer je vader en je moeder. Let erop hoor, in dat gebod worden ze in één adem genoemd en staan ze op één lijn. Dat was destijds in Israël ook niet zo. Ook niet toen het gebod gegeven werd. De vrouw had daar een danig ondergeschikte rol aan de man. Nee, hier worden ze in één adem genoemd. Want in feite vallen zij er tussenuit. En ziet het op God. Dominee Kolbrugge, uit anderhalve eeuw terug, die heeft het dus heel erg to the point uitgedrukt. Hij zei, in het gezin ben je eigenlijk als ouders de handen van God. En je neemt bij de gratie van God je ouderlijke ambt in zijn plaats waar. Dan heb je dus als ouders ook een geweldige taak op je schouders gelegd gekregen. Bij de gratie van God. Ja, dat zegt eigenlijk alleen koningin Beatrix wanneer ze heel belangrijke stukken voorleest. Wij Beatrix, koningin bij de gratie van God. En dan volgen alle andere titels nog die ze heeft. Maar dat is niet zomaar een naam. Bij de gratie van God ben je ouder. Ben je vader. Ben je moeder. Dat zegt dus ook heel wat naar je kinderen toe. Te regeren vanuit God en tot zijn eer. Stel je voor dat je kind merkt dat er aan ons als ouders of aan een van beiden absoluut geen eer te behalen valt vanwege wangedrag, vanwege misbruik misschien wel, vanwege wat dan ook. En dan eer je vader en je moeder. Terwijl ik die taak, dat ambt van God gekregen heb. Laten we onze plaats beseffen. We mopperen heel vaak op de maatschappij. En op die hele grote wereld. Waarin alles zo verziekt is. En zo krom loopt en zo. Maar besef wel dat gezinnetje een cel is. Waar uiterst belangrijke beslissingen vallen. Voor Gods aangezicht en ook tot eer van Hem. En je kunt voeteren op de scholen, op je werk, op je, noem alles maar op. Maar hoe functioneert het in die cel, in dat gezin? Als daar de eer weg is, als daar de liefde weg is, als het daar aan trouw ontbreekt. Ja, dan komt God ook niet aan zijn eer. En dan vervliegt alles en dan verloopt alles. En dan blijft er niks van over. Want als God ons gesteld heeft om te regeren bij zijn gratie over degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, dan let het nou. Dan rommelen we maar niet wat aan. Dan geven we hem de eer. Nou wordt er in dit antwoord ook gewezen dat ik, als het gaat over degene die over mij gesteld zijn, en of dat dan je ouders zijn, of het wettig gezag, de regering, of hier ter plaatse gemeenteraad, dan worden we niet geregeerd door machines of door robots of door computers, maar door mensen. Mensen. Heel gewoon mensen. En dat betekent eigenlijk, dat zit daar gelijk bij in opgesloten, dat mensen zijn niet volmaakt. Zij niet en ik ook niet. En onze kinderen ook niet en onze ouders ook niet. En onze koningin ook niet. En onze burgemeester ook niet. En toch word ik geacht, degenen die over mij gesteld zijn, hoewel ze gebrekkig zijn en mensen zijn met hun gebreken, toch word ik geacht om hem te eerbiedigen. En me niet daarboven te verheffen van, ja, nou ja, maar ik ga mijn eigen gang wel. Dat heet autonoom. Ik maak mezelf tot wet, tot uitgangspunt. En heel spits laat dan de Heidelbergse catechismus merken dat daar geduld nodig is. Dat geduld een uiterst schone zaak is. Maar u weet net zo goed als ik, geduld dat hebben ze niet in een potje bij de apotheek of in een doordrukstrip bij de drogist. En toch wordt er hier gezegd, geduld met iemands zwakheid. Die nota bene ook nog over me gesteld is. Geduld. Ja. Mag ik het toch weer even terugkoppelen naar boven? Zou dat woordje geduld ook niet alles te maken hebben met het geduld van God? Het geduld van God dat hij met ons heeft. En geduld wil zeggen eigenlijk dat je een geweldig lange adem hebt voordat je geduld op is. Wie werkelijk oog heeft voor het geduld, en met een oud woord de langmoedigheid van de Heere God, die leert ook geduld hebben met allen die in Gods naam over hem, over haar gesteld zijn. Omdat het gaat om de eer van God. Stel je voor dat de Heere God geen geduld had. Beetje oneerbiedig gezegd misschien, maar dat er bij de Heere God een lik op stuk beleid was. Dan was de wereld er niet meer. En ook niet alle die erop wonen. Want God is volmaakt. In hem is geen gebrek. En hij regeert ons door, ja, gebrekkige mensen. Wat een taak hebben we dan. Om me niet eigenwijs te verheffen en op de verkeerde troon te gaan zitten en te doen alsof ik God ben. Nee, niet het recht in eigen hand te nemen, telkens weer de handen te vouwen. En elk ander, juist ook degene die over mij gesteld zijn, op te dragen aan Gods troon en voor zijn aangezicht. Voor het aangezicht van hem die zoveel geduld heeft, juist met ons. Wat een wonder. God schakelt in zijn genade mensen in om verantwoordelijk te zijn over anderen, kinderen, ondergeschikten, onderdanen, waarover zij gesteld zijn. Om zijn dienst uit te maken. Houd dat altijd weer voor ogen. Ten slotte wijzen we elkaar er nog op dat dit het eerste gebod is met een belofte. Paulus die legt daar ook de vinger bij in Efeze 6. Het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Wat is dat nou? Is dat voor wat hoort wat? Als ik nou mijn ouders maar genoeg eer. Hè, 7, 7,5. Is toch aardig, is voldoende. Dan halen we de 80 wel. Nee, zo moet je dat niet lezen. Dat wordt niet bedoeld. Een lang leven is niet zozeer tot uitdrukking brengen van hoe lang dan. De kwantiteit, het aantal jaren, misschien wel 90, nee. Het heeft te maken met de inhoud, met de kwaliteit, de hoedanigheid. Hoe je dagen van leven dan zullen zijn vol, vervuld. Waarmee? Lucht? Nee, vol van God, vol van zijn eer. Vol van de Allerhoogste, die alle eer waardig is. Waar gezag, waar ontzag is, daar zal dat aan alles te merken zijn. En dan komt er groei, en dan komt er bloei. God dank. In Israël, toen dit gebod gegeven werd in de woestijn, was het heel vaak zo dat er onder één dak heel veel generaties leefden. Kinderen, ouders, grootouders, overgrootouders. Allemaal in één tent. Allemaal onder één dak. En dat gedurende heel die lange woestijnreis door. Diverse generaties die zich er dus konden aantrekken. Want mijn vader en moeder waren dan ook weer kinderen van opa en oma. En opa en oma waren weer kinderen van overgrootvader en moeder. Eert uw vader en uw moeder. Het werd dus tegen verschillende geslachten achtereen gezegd. En werd dit niet ten uitvoer gelegd, werd Gods eer niet beoogd, dan werd heel letterlijk de tent afgebroken. Het gezin versnipperd. Alles uiteengeslagen en uiteengejaagd. En je familie kreeg een deuk. En God de oneer. Nou zitten we met dit vijfde gebod op de grens eigenlijk. Van de geboden. Van de eerste tafel en de tweede tafel van de wet. En toch heb ik daarom zo sterk benadrukt. Heel veel mensen die zien de geboden vanaf het vijfde gebod als sociaal voor een goede omgang met elkaar. En de Heere God heeft daar verder niet zoveel mee te maken. Jawel. Jawel, daarom heb ik het zo benadrukt dat het gaat om de eer van God. Die mag tot uitdrukking gebracht worden. En dan genieten daar velen van. Liefde tot God. En liefde tot de naaste. Ze gaan hand in hand. En ze gaan ons toch ook ter harte. Amen. We gaan hiervan zingen. Met de 10 geboden achter de psalmen. En daarvan het eerste, het zesde en het negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Ge zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft uw dagen gunstig mag vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Och, of wij uw geboden volbrachten. 1, 6 en 9 van de 10 geboden des Heren achter de psalmen. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, u die alle eer, alle lof, alle aanbidding waard bent. We komen tot u om u te danken voor uw geboden. U hebt het gezegd, doe dat en ge zult leven. En u weet in hoeverre we uw geboden ook werkelijk betrachten, doen, ten uitvoer leggen. Maar u weet ook wat voor een moeite we er soms mee hebben. En hoe we er tegenop botsen en boksen. En zo graag zelf de dienst uitmaken. Zelf de eer aan onszelf houden. En dat is niet goed. U komt toe alle eer. U alleen, u loven wij. Ja, we loven u, Heere. Leer ons zo te leven in de juiste verhoudingen. Tot u. Ook door middel van degenen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. En of dat dan onze ouders zijn, of degenen die hier in de gemeente over ons gesteld zijn, of in de provincie of in het land. En met wie er zwakheid we ook geduld moeten hebben. Heren, we bidden u om geduld en om eerbied voor allen die over ons gesteld zijn, om bij de gratie van u in dat licht hebben we telkens weer te zien en daar naartoe terug te koppelen, in de gratie van u gezag over ons uit te oefenen. Dan hebben we een geweldige taak als ouders, niet om onze kinderen maar vrij te laten, maar om ze op te voeden tot eerbied, om ze groot te brengen, om u de eer te geven die u waard bent. Heere God, we bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. Geef dat ze mogen regeren met verstand, bestraald door uw goddelijk licht, opdat het ons wel gaat. Niet opdat wij het naar onze zin hebben, maar opdat het ons wel gaat in de meest diepe betekenis. Wel gaat voor uw aangezicht, omdat u ontvangt alle lof en eer. Heere, we bidden u, geef dat er daarom veel naar u gevraagd wordt. Naar u die koning bent, die het voor het zeggen heeft, die regeert en wie het nooit uit handen loopt. Leer ons daarvoor te buigen en tegelijkertijd hoog daarvan op te geven. Neem ons in uw hoede, Heere God, ook als we straks weer dit kerkgebouw verlaten of de knop van de kerkradio uitzetten. En geef ons te leven in het besef dat u onze God bent. En dat u het waard bent om geliefd en geloofd te worden. Bezongen en beleden. We danken u dat we in vrijheid samen mochten komen. Leer ons die vrijheid zo uit te buiten dat u de lof ontvangt. En niet dat we zelf met de eer gaan strijken. We bidden u voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Het is nog maar 4 weken. En dan is het zover. Zegen alle voorbereidingen die getroffen werden en die nog getroffen moeten gaan worden. En wees met allen die daarin bezig zijn. Geef, Heere God, dat ook die eer biedt aan alle kinderen wordt bijgebracht die misschien nog nooit van u hebben gehoord, of juist wel, maar het misschien verleerd zijn of vergeten zijn om u de eer te bieden, opdat er ook in onze gemeente nog heel veel de weg naar u weten te vinden en weten te gaan, tot eer van u. Zorgt u voor de zieken in de ziekenhuizen, de zorginstellingen, maar ook de zieken thuis, de chronisch zieken, de mensen die leven met een handicap, die zichtbaar is of misschien onopgemerkt. We bidden u voor degenen die geen ouders meer hebben en waarbij de behandeling van een gebod als vanavond dan best even slikken is. Ook bidden we u voor diegenen die geen kinderen hebben en wel graag kinderen gehad hadden. En bij wie ook de behandeling van zo'n gebod heel veel oproept. Neem hen, neem ons allen onder uw aandacht, onder uw hoede, zoals een goede herder dat doet. En bedek ons met uw vleugels. Daar is het goed schuilen en toeven. Heere, bewaar ons zo bij uw woord, bij uw getuigenis. Houd u de wereld in uw hand, waarin uitbarstingen van vulkanen zijn, aardbevingen en oorlogen. Het rommelt en het rammelt aan alle kanten. En toch, u gaat daar bovenuit. Heere, ontferm u over ons, over de wereld die u zo lief hebt gehad, opdat ze u kent, aanbidt en eerbiedigt. We vragen het van u, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 25, de versen 3 en 6. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En het zesde, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. De versen 3 en 6 van Psalm 25. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.